goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we waren gebleven bij Johannes de Doper, die optrad in Israël. En ze vroegen aan Johannes de Doper, en u kunt dat Johannes 1 nalezen. Wie ben je? Ben je Elia of ben je een ander die zou komen? Hij zei, nee, dat ben ik allemaal niet. Ook niet de Christus, maar ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van Yahweh. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Dat zegt Jesaja in Jesaja 40 vers 3. En Johannes haalde dat aan in antwoord op de vragenstellers die op hem afkwamen. En hij was dus de wegbereider voor de Messias. Zijn naam zei het al, hè, Yochanan. Yahweh zal genadig zijn. En dat bleek, want de Heer was die zou bijna gaan optreden. En Johannes was natuurlijk wel een merkwaardige iemand, want hij was iemand die riep als een stem in de woestijn. Hij at, geloof ik, springkanen. Ik had het voor de pauze ook al over springkanen. Maar dat schijnt ook heel goed te zijn. Iemand vertelde dat mij zondag. Dat springkanen, als je die roostert, dat schijnt heel goed te eten te zijn. En er schijnt ook heel veel gezonde, proteïne, wel eens van gehoord? Proteïne, eiwitten. Dat schijnt dan ook heel gezond voor te zijn, die springkanen. Geroosterde, die eten ze dan ook in Afrika en zo. En die kan je dan ook, schijnt het, een week lang bewaren. Dat is me allemaal gezegd zondag. Kan je een week lang bewaren. Je moet ze dan wel een beetje blaadjes geven, dat ze wat te eten hebben. Want het zijn natuurlijk de kaalvreters, hè. En dan kan je ze gewoon na een week kan je ze gewoon nog roosteren en opeten. Schijnt echt lekker te zijn. Ja, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar goed, Johannes die at springkanen en wilde honing. En hij droeg een kameelsharen mantel, geloof ik. Dus hij zag er echt uit als een profeet die rondging. En dat was hij ook. Hij was de grootste profeet van Tenach, van het koninkrijk. Als laatste voorloper voor de Messias. Hij mocht hem ook zien. En hij was die stem van een die roept in de woestijn. En hij was de voorloper van, misschien moeten we dan toch ook wel van de Heer zeggen, die ook dat koninkrijk predikte, want Johannes sprak. En die zei, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En toen kwam de Heer zelf en die zei ook, bekeer je, Israël, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat was ook zo. Dus de Heer was in die zin ook die roepende in de woestijn, hè. Want spreekwoordelijke roepende in de woestijn is dat mensen die zeggen dan wel, hè, het publieke domein van Nederland, heb je wel soms nauwelijks te horen stemmen die de waarheid spreken, en dat zijn dan de roependen in de woestijn. En die gaan dan in tegen het, tegenwoordig spreken ze dan over het gebruikelijke narratief, maar je hebt ook mensen die daar tegenin gaan en die zeggen dan een stukje waarheid. Die zeggen dat het anders zit en dat is dan waar. Maar die worden meestal gelijk in een hoek gedrukt of doodgezwegen of geframed. Dat is tegenwoordig ook zo'n woord. Hè? Die worden dan geframed. En dat probeerden ze natuurlijk bij de Heer ook. Hè? Ze probeerden hier ook Johannes natuurlijk te framen. En dat probeerden ze bij de Heer natuurlijk ook. En dus wat dat betreft is ook dat, is er niets nieuws onder de zon, zegt de prediker. Nou, ook dat is niets nieuws onder de zon, hoor. Want ze schoven natuurlijk de Heer ook van alles in de schoenen. Ze wilden hem ook graag framen, zodat ze hem in een hoek konden drukken. Maar ja, dat konden ze natuurlijk niet, hè. Want de Heer sprak de waarheid. De waarheid liep te midden van zijn volk. En daar konden ze natuurlijk niet tegenop. Johannes zei, ik ben de stem van in de wildernis van degene die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Johannes wist dat. Hè? Jesaja had dat gezegd, dat die wegbereider zou komen. En hier was hij dan, Johannes. En die doopte dus, dat was de wegbereider. En verder dan Johannes de Doper was Apollos in zijn prediking niet gekomen. Daar gaat het over in Handelingen 19. Paulus zei echter, en nu komt natuurlijk de verdere verdieping die die mensen daar, die de discipelen daar te horen kregen. Johannes doopte de doop van bekering. He, dat was bekeer je, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Bekeer je tot vergeving van zonde en laat je dopen. En dat was opdat ze ook bij die kring van Johannes zouden gaan horen en dan zouden ze ook daarmee op weg zijn naar het aardse koninkrijk. Johannes doopte de doop van bekering tot het volk zeggend dat zij naar binnen hem zouden geloven, die na hem komt, dat is naar binnen in, ik heb het hier even heel letterlijk vertaald, dat is naar binnen in de Jezus. Dus dat ze zouden geloven naar binnen in de Jezus. Dat wil zeggen dat zij ook dan bij die kring van de Heer zouden komen. En kom in de kring, dat is ook een liedje geloof ik, kom in de kring van de Heer en zing. Ja, maar dat binnen die kring komen, dat was natuurlijk een stap verder, hè? Want Johannes was alleen maar de wegbereider, maar zoals alle profeten van tenag sprak hij van degene die na hem zou komen, de Messias Jezus, en dat was hem. Jaweh is redder. En dit nu horend, werden zij gedoopt naar binnen in de naam van de Heer Jezus. En nu is er altijd veel discussie over dit vers, over dat vijfde vers in de uitleg. En u zal dat denk ik wel eens gemerkt hebben als u uitleg van Handelingen heeft meegekregen. Of dit vers nog steeds Paulus is die verhaalt over wat er toen met die mensen gebeurde, in de tijd dat de Heer Jezus optrad. Of dat die mensen toen in het bijzijn van Paulus gedoopt werden. Het is natuurlijk niet. En goed, voorzichtig kunnen we misschien toch zeggen dat hier, omdat ze dit hoorden, dat ze hier zeg maar overgedoopt werden. En dat ze dus niet alleen die doop van Johannes hadden ondergaan, maar op dit moment ook gedoopt werden, daadwerkelijk in water, hier in het bijzijn van Paulus. Let op dat er niet bij staat dat Paulus hen doopt, hè. Moet altijd even heel goed opletten. Er is maar één keer in de schrift waarin Paulus expliciet zegt in 1 Korinthe 1, degene die hij zelf gedoopt heeft. Verder in Handelingen lees je niet dat Paulus de doophandeling zelf uitvoerde. En ja, dan kun je natuurlijk zeggen, als je graag wil dat mensen zich nu nog in water laten dopen, dat Paulus doopte in Handelingen, maar dat staat er niet. Dus dat argument heb je in feite niet. De schrift laat het in het midden. En misschien is dat ook wel iets, zegt er, ja, omdat de schrift daarover zwijgt, en dat is misschien raar om te zeggen, maar zegt dat ons ook wel iets? Omdat de schrift zwijgt, zegt het ons iets, hè? Dat er niet bij staat dat Paulus zelf de doophandeling uitvoerde. He, dat bij gelegenheid, als u het mij vraagt, was het Silas bijvoorbeeld in Filippi, toen die gevangenbewaarder gedoopt werd. Toen was Silas erbij en als u het mij vraagt, heeft toen Silas die doophandeling gedaan. Maar goed, dan kun je ook zeggen dat het vanuit de visie, dat dat gezegd is vanuit de visie, dat er in deze tijd waterdoop in feite niet meer de bedoeling is. Het gaat om één doop, de doop in de geest, hè? Ja, dat kan, dat kun je dan mij tegenwerpen. Of dat kun je degene die dat zeggen tegenwerpen. De eenheid met de Heer Jezus. Kijk, zij werden gedoopt op of naar binnen de naam van de Heer Jezus. En daarmee sloten ze aan bij die kring die dan het koninkrijk verwachtte, de Messias Jezus, dat het aardse koninkrijk zou gaan aanbreken. In die bediening was de apostel Paulus nog steeds bezig buiten het land. En let op dat dit dus de bediening is die Paulus doet in het kader van het koninkrijksevangelie. Wat hij tijdelijk heeft gedaan en wat duurde tot in Handelingen 19. Maar dat gaan we de volgende keer of die keer daarna wel zien, die tekst. Die een heel statement, een bepaald statement maakt waaruit je kunt afleiden dat toen een bepaalde afronding was van die reis van Paulus die hij gemaakt had. Dus als je ervan uitgaat dat hier die mensen gedoopt werden naar binnen in de naam van de Heer Jezus, oké. Okay. Kijk, wat er gebeurde in Israël tijdens de aardse bediening van de Heer, was dat er verschillende groepen waren. En dat is vaak heel verwarrend voor mensen. Er waren Israëlieten onder de wet, die trof de Heer aan, het judaïsme. Die leefden onder de wet, onder de uitleggingen van de Talmud enzovoort. En ja, de Talmud, de nog even iets korts over de Talmud en dan om het even aan te vullen. Binnen het Jodendom geloven de rabbijnen dat Mozes naast de schriftelijke Torah op de Sinaï ook een mondelinge uitleg erbij heeft gekregen. En die mondelinge uitleg die is steeds doorgegaan, zo zeggen de rabbijnen. En die mondelinge uitleg die heeft dan ergens in de, wat is het? Ergens in de vierde, vijfde eeuw na onze jaartelling, dus AD, is dat schriftelijk dan vastgelegd geworden. Al die discussies van die rabbijnen en ook die uitleg. De mondelinge Torah, zoals ze dat dan noemen, van Mozes, die is dan ook vastgelegd geworden in de Talmud. En dan is er natuurlijk twist over wat de belangrijkste Talmud is van de tweede, Jeruzalem of de Babylonische Talmud. Ach, het is allemaal niet zo, vind ik, op dit moment zo van belang. Maar dat u dat even weet, hè, dat is dat er dus naast dat men gelooft dat naast de Torah er dus ook een mondelinge Torah aan Mozes was gegeven, dat die door is gegaan. Dat is het Judaïsme. Israëlieten onder de Torah, onder de wet. Toen kwam Johannes en die doopte. En die groep, toen ontstond er een aparte groep. Dat waren de bekeerden, om het zo maar te zeggen. Dat waren ook allemaal Israëlieten. Dit is allemaal Israël, hè. Dat waren allemaal Israëlieten die waren gedoopt door Johannes. En die waren daardoor toegevoegd aan Johannes, aan de groep van Johannes. Dus dat was een. Daarmee werden ze afgezonderd. Hè? Ze vormden een eenheid met Johannes de Doper. Toen kwam de Heer Jezus en de discipelen van de Heer Jezus doopten ook. En daarmee werden ze in de naam van de Heer Jezus gedoopt. En ging men over van de groep van Johannes, al dan niet, naar de groep die bij de Heer Jezus hoorde. Dus dan ontstond weer een aparte groep. Die werden dan gedoopt naar binnen de naam van de Heer Jezus. Dus die werden daarmee verenigd met de Heer Jezus, met die groep. Dus afgezonderd ook van het Jodendom. En later werd dat dus één groep die met de Heer verder ging. En er zullen er zijn die misschien teruggevallen zijn in het Judaïsme. Misschien zijn er die teruggevallen zijn. Hè, er waren terugvallers in het Judaïsme of al dan niet seculier. Dat had ook nog gekund natuurlijk. Dat is helemaal niets meer. Dat kan allemaal. Maar die groep had je dus in die tijd. Hè. Dat is een beetje de achtergrond waarom de Heer Jezus dus die vraag stelt aan deze groep discipelen. Omdat Apollos hen dat had verteld tot en met de doop van Johannes. En terwijl Paulus op hen de handen legde, kwam de Heilige Geest op hen. En dat is wat we even goed scherp moeten lezen. Er staat hier niet dat de Heilige Geest in hen kwam. Er staat hier ook niet dat zij verzegeld werden met de Heilige Geest. Maar er staat hier dat de Heilige Geest op hen kwam. En dat was helemaal niet zo onbekend, want de Heilige Geest die kwam ook op David. En voor de pauze noemde ik dat al heel even. In 1 Samuel 16 lezen we dat. 1 Samuel 16. En daar moest Samuel, dus die ene, die achtste, die moest vader Isaï van achter de wei bij de schapen vandaan halen. David. En die was het. En toen nam Samuel, 1 Samuel 16 vers 13, toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van Yahweh werd vaardig over David vanaf die dag en daarna en voortaan. En daarna stond Samuel op en ging naar Rama. En hier staat dan vertaald, de geest van de Heere werd vaardig over David. Dat is op zich geen. Dat is niet incorrect. Er staat hier in het Hebreeuws het woord Alef Lamed, wat ook gebruikt wordt als titel van de naam Eel. Maar het kan ook een andere betekenis hebben. Dat hangt even van het zinsverband af. En hier heeft het betekenis van op. Dus dat woord kan ook betekenen op of over. Dus hier kwam de geest van Yahweh werd vaardig op David of over David vanaf die dag. Dus die geest kwam op David. Hè? Nou, dat is ook de belofte die de discipelen kregen in Handelingen 1. Even met elkaar lezen. Want dat is wel even van belang in verband met het werk van de geest in deze tijd. En daar is natuurlijk ook heel veel verwarring over. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Want daar is de tegenstander natuurlijk als de kippen bij geweest om daar heel veel verwarring over te blijven zaaien. Als diabolos, de doorheenwerper. De Heer die zegt dan, maar jullie zullen kracht ontvangen. Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Of letterlijk die op u komen zal. En daar wordt ook een voorzetsel gebruikt in het Grieks en dat kun je ook vertalen met op of over, hè, al nogal lang. Tekstverband. Dus over u komen zal is geen verkeerde vertaling, absoluut niet. Maar als je het heel strikt, iets strikter nog neemt, dan zou je kunnen zeggen die op u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus die geest die kwam op hen en dat heeft te maken met kracht. Als de geest op iemand komt, dan geeft dat kracht. Als iemand met de geest vervuld wordt, wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan doen als iemand vervuld wordt met de geest? Dan gaat iemand spreken of zingen. Dat zegt Paulus toch in Efeze 5. Wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Geeft ook vrijmoedigheid. Hè? Als je met de geest vervuld wordt, dan geeft dat ook vrijmoedigheid om te kunnen spreken. Dus het vervuld worden met de geest is weer een ander aspect, wat in de schrift natuurlijk ook nadrukkelijk genoemd wordt. En dat heeft dus te maken met spreken. Paulus was vol van Heilige Geest. Dat zie je ook bij Stefanus. Vlak voordat hij stierf, werd hij vol van Heilige Geest en hij sprak. En hij sprak een reden die de tegenstanders vervulde met nijd. Ja, want hij prikte in hun hart. Hij zei de waarheid tegen hen en dat prikte hen in hun hart en dat maakte ze geïrriteerd. Kan ook gebeuren, kan een uitwerking zijn. Dus als iemand de waarheid hoort, dat hij bijzonder geïrriteerd wordt of zelfs boos wordt. Als iemand onverschillig is, dat is eigenlijk nog erger. Als iemand onverschillig is en zijn schouders ophaalt over de Bijbel, onverschillig is over het woord, dat is eigenlijk nog erger dan dat iemand er boos over wordt. Want als iemand er boos over wordt, en dan is diegene dus geraakt door wat er gezegd is of wat Gods woord zegt. Dat houdt die persoon bezig. En dat roept misschien wel tijdelijk vijandschap op, maar vijandschap kan ook betekenen dat iemand hevig geïnteresseerd is, juist in de dingen van de Heer en Gods woord. Dat bedoel dat, hè. Dus ja. En hier wordt ook gesproken over het handen opleggen. Hè? Paulus legde hen de handen op. En toen kwam de Heilige Geest op hen. Nou, dat zagen we ook in Handelingen 8. Daar ging het over de... waar ging het erover? Er kwam ook een Jood, hè? Die wilde dat ook wel doen. Maar die wilde natuurlijk... dat is wel eens zo, hè, bij Joden. Die wilde dan centjes aan verdienen, handel. Die ging daar dan handel in. Handelingen 8, vers 15 tot en met 17. En toen kwamen Petrus en Johannes, die gingen speciaal naar Samaria toe. En toen die aangekomen waren, Petrus en Johannes, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En dat was dus hier ook het geval bij Paulus, hè? In Handelingen 19. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En hij zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. En ik kan me zo voorstellen dat Simon dan daar ook weer geld aan wilde verdienen. Handen opleggen, Heilige Geest, wonderen tekenen en daar geld aan verdienen. Dat gebeurt nog steeds, hè? Ja, dat gebeurt nog steeds. Daar heeft de Heer wel iets van gezegd, hè? Toen hij de tempel reinigde, het tempelplein reinigde. En later zei Paulus daar volgens mij ook wel iets van. Dat het een hele kwalijke zaak is, als dat gebeurt. Want sommigen menen, zegt hij in 1 Timotheus 6, dat de godsvrucht kapitaal is. Dat is een beetje een droge uitspraak. Maar denk erom dat het waar is. En het is vandaag aan de dag nog steeds waar, hè? Mensen die denken dat godsvrucht, dus bezig zijn in het evangelie, om het zo maar te zeggen, of in de evangelische wereld, dat het kapitaal is, dat het business is, dat het geld oplevert. Nou. En of dat nog steeds het geval is. En ze slaan dan daarmee de dringende raadgeving van Paulus in de wind. Hè? Daar gaan ze aan voorbij. Maar dat zijn natuurlijk geen loze woorden die Paulus opschreef in 1 Timotheus 6, hè, daar. De Heilige Geest kwam op hen. En dus hier hebben we eigenlijk dezelfde situatie als in Handelingen 8, zeg maar. Hij legde de handen op en de Heilige Geest kwam. Dus je ziet hier eigenlijk in de diaspora, in de verstrooiing, in Efeze, dus buiten het land. Want Samaria, zou je nog van kunnen zeggen, was nog binnen het land. Hè? Dat waren Petrus en Johannes, de leiders van de besnijdenisapostelen. Maar hier zien we dus eigenlijk een herhaling van wat toen gebeurde, alleen dan buiten het land. En daarom ook die volgorde hier. Hè, dan zien we dus. En dat is naar mijn, als u het mij vraagt, de reden waarom dit in deze volgorde hier staat. Dat zij eerst in water gedoopt werden naar binnen de naam van de Heer Jezus. En dat vervolgens Paulus hen de handen oplegt en dat vervolgens die Heilige Geest op hen komt. Dat is hetzelfde als wat in Samaria gebeurde, binnen het land. Dus het is een herhaling, maar dan buiten het land. En de discipelen, het is heel aannemelijk dat deze discipelen ook van Israël waren. Maar goed, dat staat er niet zo expliciet bij, maar dat is wel aannemelijk, lijkt mij. Dus toen kwam de Heilige Geest op hen. Dus dan hebben die hier toch weer even die volgorde. Eerst worden zij gedoopt in water, vervolgens worden hun handen opgelegd en vervolgens ontvangen ze de Heilige Geest. En als je nou een oplettende Bijbellezer bent, dan zeg je, ja, maar kijk, in Handelingen 10, daar komt Petrus, hè, nou, eerst moet het laken naar beneden, weet je wel, dan komt hij bij Cornelius, die hoofdman. Dan is hij op de grens, aan de grens van het land gekomen, hè, in Caesarea. En dan komt hij bij Cornelius en daar hebben we al die proselieten, hè, al die proselieten van de poort hebben we toen gezien met die studies. En toen sprak Petrus, hij sprak, hè, hij legde niet de handen op, hè, dat is wel een verschil. En toen viel de Heilige Geest op de aanwezigen. Dat was dus een bijzonder gebeuren. En daarna werden zij in water gedoopt. Maar dan moet je goed de volgorde in de gaten houden. Dat in Handelingen 8 heb je dus nog in het land. Hè? Eerst was het in Jeruzalem, Judea. In Handelingen 8 zijn we in Samaria. En daar is nog steeds de volgorde. Eerst in water gedoopt worden, handen opgelegd en dan Heilige Geest ontvangen. En dan komen we aan de grens van het land, bij proselieten. En daar is Petrus bij betrokken en daar zien we de volgorde omgedraaid. En dat is als het ware al een hint op de tijd die zou gaan komen, dat het allereerst gaat om geest. Ja, en dat ze dan nog in water gedoopt werden, ja, dat was die situatie. En dat was nog op weg naar het koninkrijk wat nog steeds door kon breken. Dus toen is die volgorde veranderd, hè, ten opzichte van Handelingen 2 en 8, is die volgorde veranderd dat eerst de geest op hen kwam en daarna werden zij in water gedoopt. En dan kun je natuurlijk vragen, ja, waarom is dan hier die volgorde weer eerst in water dopen en dan de handen opleggen en de Heilige Geest ontvangen? Als je oplettende Bijbellezer bent. Als u het mij vraagt, is de reden daarvan dat het hier in feite een duplicering is van de situatie in binnen het land, maar nu buiten het land. Ze wisten niet verder dan de doop van Johannes. Ze werden gedoopt naar binnen de naam van de Heer Jezus en Paulus legde hun handen op en ze ontvangen Heilige Geest. Koninkrijksbediening buiten het land in de diaspora van Israël. En dat is dus daarmee een kopie in feite, hè, min of meer een kopie. Ik zeg het voorzichtig, want het is niet exact, maar min of meer een kopie van wat in Handelingen 8 dus gebeurde. Maar goed, dat geef ik u maar mee ter overweging, hè, om daar dus over na te denken. En dat geeft helemaal geen consequenties hoor, want Paulus was helemaal niet gezonden om in water te dopen, maar om evangelie te verkondigen. Dat zegt hij zelf, hè, in 1 Korinthe 1. En daarna is alles geestelijk, hè, we hebben alle geestelijke zegeningen in Christus, te midden van de hemelsen. En er is één doop, dus allemaal volstrekt duidelijk wat Paulus verder duidelijk maakt in zijn brieven. Dus waterdoop in deze tijd is niet aan de orde. Er is één doop en dat is de doop in de geest. Daarnaast spraken zij in talen en profeteerden. Dat was het gevolg van dat die geest op hen kwam. Dus nogmaals, we lezen niet in Handelingen dat mensen verzegeld werden met de geest. Dat lezen we alleen in de brieven van Paulus. Dus dat is verbonden ook met het evangelie van Paulus. We moeten wel die lijnen goed uit elkaar blijven houden. Hè? Maar het werk van de geest is heel belangrijk. In deze tijd hebben we alles. En dat is voor mensen vaak moeilijk. Want die zeggen, ja, het is zo abstract. En het is zo weinig horizontaal. Ja, dat is een beetje luchtig gezegd. Maar dat heeft meer met iets anders, denk ik, te maken. Kijk, het is helemaal niet zo abstract, hoor, wat Paulus zegt. Als je Paulus' brieven leest, is het juist heel concreet. En heb je er heel veel aan ook voor je praktijk, voor je wandel. Daarin is Paulus heel concreet in zijn brieven. Daar is niks theoretisch of abstracts aan. Alleen, ja, het punt is dat onze zegeningen alleen geestelijk zijn. Dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Ja, het zijn alleen geestelijke zegeningen, ja, in Christus Jezus. We hebben geen tempel. We hebben geen rituelen. Niets. We hebben niets. Geen doophandelingen. En ja, sommigen zullen zeggen, ja, maaltijd van de Heer. Ja, wat moet je daarmee? Ja, lastig. Daar zijn de meningen over verdeeld en ja, dat is ook daarover natuurlijk, over zoveel dingen. Maar goed, daarnaast spraken zij in talen en profeteerden. Dus dat was een teken, daar ging het om hier, dat was een teken van het komende koninkrijk. Ze zouden horen en ze zouden horen spreken in talen, onder andere. Daar spreekt Jesaja 28 over, we hadden net Jesaja open, nou, Jesaja 28... Die spreekt daar ook over. Dat men door andere talen tot het volk zal spreken. Of onder het volk zal spreken. En hoe zit het nou handoplegging om Heilige Geest op de gelovigen te doen komen? Tongentaal, profetie, ook nu. Nou, die brochure. Geestelijke gaven voor vandaag. Daar vindt u antwoorden in. Want dan ziet u ook precies het verloop, hè, in de brieven van Paulus. Met rijtjes van bedieningen, van gaven of inwerkingen. En dan zie je hoe dat verschuift en hoe dan in de volkomenheid in Efeze, hoe het dan nu in deze tijd is. Hè, dus dat, de brochure, de geestelijke gaven voor vandaag. Nou, als u iemand, deel ze uit. Er zijn er nog genoeg. Dus ik zou zeggen, geef ze door en het geeft licht en zicht op hoe dat nu zit. En ja, dat is ook weer, dan zullen anderen weer zeggen, ja, dat is omstreden. Ja, kijk, dat is een flauwe opmerking. Want als je binnen de christenheid gaat kijken, dan is alles wat Paulus zegt, is omstreden. Dus ja, als we het daarover hebben. Maar als je gewoon nauwkeurig de schriften volgt en je vergelijkt met elkaar en je houdt bij elkaar wat je bij elkaar moet houden en je ziet de ontwikkeling in de brieven van Paulus, en je volgt dat gewoon nauwgezet zoals de schrift dat aangeeft, dan kom je wel verder. En dan kom je ook uit de verwarring en dan blijf je ook uit de verwarring. De handoplegging, dat doen wij deze tijd niet. Want Paulus zegt ook tegen Timotheus, leg niemand snel de handen op. En ja, want we weten ook niet alles wat er gebeurt. Je hebt ook van die samenkomsten, die er worden dan de handen opgelegd. En dan wordt er geblazen of dat soort dingen. Ik doe maar even een greep uit wat ik in het verleden wel eens gezien heb op video's en zo. En als er dan een beroemde spreker kwam, ik zal geen namen noemen, dan werd ook mij wel eens gevraagd, ga je daar naartoe? Nee, daar ga ik niet naartoe. Ik wil niet in zo'n zaal zitten. Want als er dan geblazen werd vanaf het podium, dan gaan zo hele rijen achterover. Nou zie je, wanneer vallen mensen achterover in de Bijbel? Toen de Heer een woord sprak? Wie viel er toen achterover? In Gethsemane, of de Hof? Wie viel er toen achterover? Zijn vijanden. De Heer sprak een woord en ze vielen achterover. Goed opletten. Ze vielen achterover. De vijanden van de Heer. En als mensen overweldigd waren door hem, door God op een goede manier, dan knielden ze of ze vielen voorover. Uit eerbied. Dat is heel wat anders. Maar dat hele rijen mensen zo achterover vallen, dat is geen Heilige Geest hoor. Dat zijn demonen, dat zijn geestelijke machten die dan over die mensen komen. Of eventueel wel of niet bezit nemen van die mensen. En ja, dat vind ik triest. Dat vind ik triest, zo'n misleiding. Ik vind het triest. Want die mensen die gaan later in hun leven daarvan de geestelijke schade ondervinden. Ja, dat komt naar voren uit het pastoraat. Ik bedoel, ja, als je dingen leest daarover, dat is triest hoor. Mensen lopen dan geestelijke schade op. Dus ik vind het heel verdrietig als dat soort dingen gebeuren. En het gebeurt. En zo, ja, soms van kwaad tot erger. En het is ook vaak in dat soort gelegenheden, is ook vaak dit, hè. Geld speelt dan een rol. Geld binnenzamelen. Ja. Helaas. En waarom ik het ook zo erg vind, is A, omdat die arme gelovigen daar, die worden misleid in zo'n zaal. Die worden getrukt, die worden misleid vanaf het podium. Dan zeg ik niks te veel hoor. En Ik vind het ook erg, omdat voor de buitenwacht, hè, voor ongelovigen, ja, die zeggen, ja, moet je kijken wat daar gebeurt, joh. Is dat dan ook christelijk? Nou ja, het gaat wel onder die noemer. De naam van Jezus wordt ook genoemd. En die mensen hebben natuurlijk buiten de christenheid, die hebben helemaal geen onderscheidingsvermogen. Dus die denken van ja, dat hoort allemaal bij elkaar. Ja, vreselijk. Ook daarvoor vind ik het enorm triest. De naam van de Heer wordt er enorm door geschaad. Dat is nog het ergste. Maar ook wat er in die mensenlevens allemaal aan schade, die daar later de schade van ondervinden. Maar goed. En daarmee is natuurlijk, hè, zo'n Simon die kwam dan, hè, Simon de, dat gebeurde in Handelingen 8 ook natuurlijk. En later ook kwamen de mensen die wilden daar natuurlijk gebruik van, of gebruik, die wilden daar misbruik van maken. Ja, dat gaat natuurlijk niet aan. Parallellen, even een stukje parallellen als het gaat om de bedieningen van Petrus en Paulus in het kader van het Koninkrijk. En ik laat u een zestal zien. En de volgende keer laat ik u weer een zestal zien. Om het niet al te saai te maken vanavond. Petrus en Paulus. Wat zijn de overeenkomsten? Of wat zie je opvallend genoeg bij hen gebeuren? Bij allebei. Simon, die kreeg een andere naam, Petrus. Saulus kreeg ook een andere naam, Paulus. Als het gaat om het aspect geest. Het Petrus gedoopt in de geest. In Handelingen 2. En natuurlijk kun je dat ook van Paulus zeggen. Maar wat de geest specifiek bij Paulus uitwerkte was afzondering. Hè? De Heilige Geest zei in Antiochië in Syrië, zondert mij nu af, Barnabas en Saulus, voor het werk waartoe ik hen geroepen. Een heel belangrijk punt is dat. Daar werden zij specifiek afgezonderd voor dat bijzondere werk. En een rare situatie, hè? Wat? Nou, ze dachten dat Petrus en anderen dronken waren op de Pinksterdag. Om 9 uur 's morgens. En van Paulus zei, ik meen dat het Agrippa daar is in Handelingen 26. Ben jij gek geworden? Hè? Er wordt het woord mani gebruikt in het Grieks. Hè? Ze zei, want, en het opvallende was dat die heerser, ik denk dat het Agrippa was. Het opvallende was, Paulus die zei een aantal dingen. En toen zei hij, toen sprak hij over dat Jezus de Christus opgewekt was uit de doden. En toen hij dat gezegd had, werd hij onderbroken door Agrippa. En toen zei hij, het wordt vertaald als je bent buiten zinnen, maar hij gebruikt het woord manisch, je bent manisch geworden. He, je bent een, je gaat maniakaal tekeer, zo zou je het ook nog kunnen vertalen. Ben je gek geworden? Nou, dat was Paulus natuurlijk niet, maar hij zei allemaal dingen. He, Agrippa zei, uw grote geleerdheid brengt u tot, nou ja, tot manie, hè. Maar allemaal wat Paulus zei was natuurlijk waar. En daar kon hij natuurlijk niet tegenop, die Romeinse heerser. De eerste toespraak was in Handelingen 2 bij Petrus. En de eerste toespraak van Paulus was in Handelingen 13. En Petrus genas een verlamde, Handelingen 3. De verlamde bedelaar, zeg maar, in de Schone Poort. En Paulus die genas ook een verlamde. En dat is in Handelingen 14. Een gericht werd door Petrus uitgevoerd over Ananias en Safira. Die vielen dood neer. En een gericht werd door Paulus uitgevoerd in Handelingen 13. Over Elimas was dat, meen ik. En die werd met blindheid geslagen. En in allebei zat natuurlijk een teken. Hè? Dus dan zien we sterke overeenkomsten tussen de bedieningen van Petrus als leider van de besnijdenisapostelen en Paulus als de apostel van de natiën en van alle natiën en van de gemeente. Goed, volgende keer weer een rijtje van 6. Alle mannen nu waren met ongeveer 12. Hey, zeg je dan, 12? 12 stammen van Israël. Gaat om een regering. 12, de hoge priester heeft die 12 edelstenen op zijn borst. Dat is prachtig. Dat zie je ook in de Sjoel in Enschede. Zie je dat ook. Hele mooie synagoge om een keer te bezichtigen. Enschede. En de 12 stammen natuurlijk. Daarvan waren er ook in de verstrooiing natuurlijk. Maar dit doet je dus toch onwillekeurig denken dat het hier ging om 12 Joodse of Israëlitische mannen, om het zo maar te zeggen. Alle mannen waren nu ongeveer met 12. Binnenkomend nu in de synagoge was hij vrijmoedig, 3 maanden discussierend, en overtuigend wat betreft het koninkrijk van de God, heb ik ook maar even hier weer het lidwoord vertaald. En hier ging het dus om het koninkrijk van God. En binnen dit kader van handelingen kan dat niet anders voor de Joden zijn dan het aardse koninkrijk. Want je kunt natuurlijk voor de voeten werpen, ja, hier gaat het over koninkrijk van God. En koninkrijk van God, het is de hele schepping. Ja. Maar je moet ook contextueel kijken. Hè, waar wordt koninkrijk van God gebruikt? In welke context? Nou, binnen deze context, koninkrijk van de God, kan alleen maar gaan hier over het aardse komende koninkrijk wat door de profeten beloofd was. En dan gaat het niet over dat het koninkrijk van God uiteindelijk, ja, dat zal inderdaad die hele nieuwe schepping zijn. Dat is het hele koninkrijk van God. Zeker, zeker wel. Alleen je moet dat niet gaan gebruiken om dan te gaan poneren dat Petrus en Paulus dus hetzelfde evangelie verkondigden. Want dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, hier gaat het om het koninkrijk van God, de heerschappij van God. En die zal zich gaan uitstrekken op de aarde. Daar heeft Israël alles mee te maken natuurlijk. En hij was vrijmoedig. Hè? Paresia, prachtig, dat is dat prachtige Griekse woord. Wat betekent alles kunnen zeggen of alles kunnen uitspreken. Hè? Paresia, pan is alles en rema is een uitspraak. Nou, die combinatie, hè? Zo zit het Grieks dan, werkt het Grieks vaak. Dat is dan dus alles kunnen zeggen. En als daar vrijmoedigheid is, is dat heel fijn. En als je vrijmoedigheid krijgt, dan kun je ook spreken. Dat is wat je in handelingen vaak ziet gebeuren. En het kan ook wel eens zijn dat je niet alles kunt zeggen, omdat er heel veel weerstand in de zaal zit. Dat kan. Maar als God vrijmoedigheid geeft en je kan alles uitspreken, is dat heel fijn. En dan breekt dat toch door. Hè? Dat kan ook. Dat is wel heel fijn. 3 maanden discussierend, hè, dat willen mensen graag vandaag de dag. Die willen graag discussiëren, maar die willen graag discussiëren om het discussiëren. Zo van, nou, we hebben een stukje uit de Bijbel gelezen en we discussiëren de hele avond met elkaar erover. En aan het eind van de avond weet je wat ieder zijn standpunt is. En aan het eind van de avond ben je dan een stap verder gekomen. Daarom heb ik bezwaar tegen dat soort avonden. Kijk, je kunt best discussiëren, want hier gaat het over doorspreken, hè, of met elkaar doorspreken. En dat is wat Joden natuurlijk doen. Die kennen natuurlijk de Tanach en dan zegt Paulus natuurlijk een aantal dingen. En dan zeggen ze, ja, maar Tanach zegt daarna dat en dat. En dan gaat Paulus dat uitleggen, ja, maar dat moet je dan in dat verband zien. Dan gaat hij nog beter aan hen duidelijk maken hoe dat dan in dat verband zit. Kijk, dan kom je verder met elkaar. Dan kom je, want dan luister je gezamenlijk, wat zegt die schrift? Je luistert ook vanuit een houding van geloof. Geloof. En je gelooft op voorhand wat de schriften zeggen. En daar leg je je ook bij neer. Dat aanvaard je ook. He, dat is natuurlijk een stuk, ja, geloof. En daar zit direct aan gekoppeld natuurlijk een stukje gehoorzaamheid aan wat je hoort. Hè? Dus je onderschikt je daaraan ook, je onderwerpt je daaraan. Op die manier discussiëren, daar ging het hier over. Hè? En overtuigend, want Paulus kon natuurlijk, hè, met zijn, hij was natuurlijk een uitnemend kenner van Tanach. En de Heer had hem op de Sinaï, had hij hem nog heel veel laten zien hoe dat allemaal werkelijk zat. En wat allemaal werkelijk op hem betrekking had. Hè? Daar heeft Paulus natuurlijk geweldig onderwijs gehad, rechtstreeks van de verheerlijkte Heer. En toen heeft Paulus natuurlijk al zijn evangelie en alles en ook de juiste betekenissen van al die woorden van Tanach leren kennen. En daarom kon hij ook steeds zeggen in de Romeinenbrief, zoals geschreven staat. Dat doet hij heel vaak. Ja, dat is niet alleen omdat hij een kenner was, maar dat was ook omdat de Heer hem duidelijk had gemaakt hoe het zit. Van de Heer zelf, hè. Paulus was niet eerst te raden gegaan bij bloed en vlees, of bij vlees en bloed. Hij was niet bij Petrus te raden gegaan. Petrus kon niks accorderen. Dat was niet aan de orde. De 12 ook niet. Hij was ook niet bij mensen te raden gegaan. Nee, hij had zijn evangelie ontvangen van de verheerlijkte Heer. En toen hij in Jeruzalem kwam, legde hij voor, nou, broeders, dat is het. En dat is een geweldige evangelie. En jullie gaan met jullie besnijdenis-evangelie. En ik ga met het evangelie wat ik van de verheerlijkte Heer heb ontvangen. En ze gaan voor elkaar de rechterhand en prima. 2 evangeliën. En dat is natuurlijk waar het, ja, wat Paulus natuurlijk zo onderscheidend kon Paulus dat natuurlijk allemaal uitleggen. Dus overtuigend, hè, want dat is weer een ander woord. Hè. De overtuigen is, dat zit ook een beetje in de richting van het woord geloof, als je vanuit de grondtekst kijkt. Maar hij overtuigde ze dus daarmee, omdat hij gehoor vond. Natuurlijk niet bij iedereen, maar bij degene die bleven luisteren en die hoorden iets. En daardoor werden ze ook overtuigd. En dat is ook in ons leven gebeurd. We zijn op een gegeven moment overtuigd geworden door de waarheid. En dat ging niet van de een op de andere dag. Daar was soms heel wat voor nodig. Maar de Heer overtuigt je dan. En door zijn woord, hè, staat het er zo? Staat het er echt zo? Ja, nou ja, dan is het zo. En dan vervolgens ben je er blij mee natuurlijk. Ben je er dankbaar voor. En dat is hoe de Heer dan overtuigt. Hè? En natuurlijk kan je kritisch alles nakijken. Staat het ook zo in de grondtekst? Staat er daar echt dat woord? Ja, klopt. Ja, het staat daar, klopt. Oké, goed. Nou, dan gaan we verder. Wat betreft het koninkrijk van God. En dat is in het kader ook van Handelingen, maar ook in deze tekst hier. Want hij spreekt hier binnen de kader van de Joel. En u ziet hier het fotootje van die prachtige Hoerva-synagoge in Jeruzalem. Prachtig gebouw. En Paulus was daar dan in Efeze in de Joel. En hij sprak daar over deze dingen. En dat is natuurlijk, voor de Joden moet dat toch iets geweldigs geweest zijn. Die overtuigd werden. En die werden overtuigd. Natuurlijk, Paulus kon hen niet overtuigen. De geest, hè, God door zijn geest, via Paulus, overtuigde diegenen die met hem meegingen. Tuurlijk, God overtuigt. Je kunt met 10 paarden aan iemand gaan trekken, maar dat gaat iemand niet tot geloof brengen, of dat gaat iemand niet navolger worden van het evangelie van Paulus. Dat is een werk wat God doet. God geeft de groei. Paulus plantte, Apollos begroot, maar God geeft de groei. Dat kan niet anders. Hè? Want God krijgt alle eer en zal ook alle eer krijgen. En dat is denk ik toch wel bijzonder, hè, wat hier allemaal gebeurt in Handelingen 19. En dan sluiten we af met deze slide, want het is al bijna weer tijd. Toen echter sommigen verharden, dat gebeurde ook, en weerspannig waren, kwaadsprekend over de weg voor de menigte. Hè. U ziet dus hoe dat proces gaat. Hè. Men wilde het niet geloven, men verhardde. Men werd weerspannig. Hè. Men werd niet meer te overtuigen, betekent het woord. Ja, het heeft twee kanten. Kijk, vanuit het Hebreeuws, wat we dan met het woord weerspannig vertalen, is die harde nek. Hè. Dus dit, die wil niet buigen. Maar vanuit het Grieks is het woord wat te maken heeft met je niet te overtuigen zijn. Dus dat is precies het tegengestelde van het woord overtuigen uit het vorige vers. Je bent dan niet te overtuigen. Dat is weerspannigheid. En daar komt vaak uit voort ook kwaadspreken, lasteren en al dat soort kwalijke dingen. Weet u wel, bitterheid, waar Paulus het over heeft in Efeze 4. Over de weg. De weg, want Paulus verkondigt ook Jezus Christus als de weg natuurlijk, de waarheid en het leven. Over de weg voor de menigte. En toen, daar gebeurt iets bijzonders hier. We zitten in Handelingen 19 inmiddels. We naderen het einde van zijn derde reis. Zonderde hij zich, terugtrekkend van hen, de discipelen af. Dus hier hebben we opnieuw, hè, net zagen we dat in Handelingen 13. Maar hier opnieuw zien we dus die afzondering. En dit is toch typerend. Dit gebeurde ook in Efeze. En die brief, goed, dat was een rondzendbrief, maar die wordt vaak de Efezebrief genoemd. En misschien is dat ook niet toevallig. Dagelijks discussierend in de school van een zekere Tyrannus. Dus hij ging, zeg maar, buiten de Joel ging hij verder in de school van Tyrannus. En sommigen menen dat het misschien een plaats was waar de Joden dan met elkaar de Talmud bestudeerden, dus buiten de Joel. Dat zou kunnen. En dan zou Paulus misschien, dat wordt gesuggereerd door een goede uitlegger, dat Paulus mogelijk in de middaguren, zo van als het heel warm werd, vanaf 's ochtends 11 uur tot 's middags een uur of 4, 5, dat hij die plaats kon gebruiken, omdat die anderen toen vanwege de omstandigheden zich rustig hielden en dan daarna weer verder gingen met de bezigheden in die school. Dat zou kunnen. Dus dat Paulus daar overdag dagelijks met hen discussieerde. En ja, in die andere uren had Paulus dan de tijd om tenten te maken en kon hij in zijn inkomsten voorzien. In de school van een zekere Tyrannus, dus hier zien we opnieuw dus het gebeuren, hè, wat steeds weer gebeurt. Hij wordt uit de Joel geworpen. En dat is vaak zo als je binnen een bepaalde omgeving, traditionele omgeving zit en je gaat met de dingen van Paulus verder, dan kan het zijn dat je of eruit gegooid wordt of dat de grond zo heet onder je voeten wordt dat je wel weg moet gaan. En dan, dat is ook dan een stukje afzondering en dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. Dat is ook een stuk lijden, want je moet dan tegen mensen die je misschien al lang, wat langer kende, met wie je banden had, moet je dan toch wat geestelijke betreft afscheid nemen en ga je verder in het evangelie van Paulus. Ja, dat kan. Dat is een stuk lijden, dat kan. Je stuurt dan niet aan op een breuk of een wat dan ook, maar het wordt je onmogelijk gemaakt. En zo gebeurde dat bij Paulus ook regelmatig. En ik denk dat dat ook een les is uit Handelingen voor ons. He, dat daardoor ook afzondering kan ontstaan. He, dat je je wel moet terugtrekken. Dat kan. Van hen, van de discipelen af. En nou ja, dan, toen ging het verder in. Iets verderop waarschijnlijk in de school van Tyrannus. Zo gaat het dan, die dingen. Ja. Goed, we gaan de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook deze avond met elkaar bezig konden zijn. Vanuit Handelingen. Kijkend, lezend, nadenkend over deze dingen. En we zien ook hoe dat toch vaak nog steeds zo gaat in de praktijk. Vader, en dan leren wij uit hoe Paulus zich gedraagt. Ook voor ons als voorbeeld. Hoe we op een gegeven moment kunnen handelen of wandelen. Vader, mogen we daarin steeds de wijsheid hebben en de liefde ook. Vader, dat we er alles aan doen, voor zover het van ons afhangt, om vrede te bewaren. En we willen de eenheid van de geest uitleven en vasthouden met de band van de vrede. We willen ons daarin beijveren, Vader, om de eenheid van de geest te bewaren met de band van de vrede. Zoals Paulus dat zegt in Efeze 4, Vader. Dat willen we graag zo uitleven en bezig zijn. Maar dank u wel dat we ook bezig willen zijn met het volgen van uw woord. En ja, dat kan ook betekenen dat er soms toch hier en daar een stukje afzondering ontstaat. Vader, we zoeken dat niet, maar het kan toch gebeuren. Vader, en zo gaan we stap voor stap aan uw hand en leidt u ons. En geef ons maar de wijsheid en de genade om altijd vanuit uw genade, genadevol met de ander om te gaan die we ontmoeten in het lichaam van Christus. Hoe dan ook. Vader, dank u wel dat u ons daardoor leert en onderwijst en ook ons duidelijke aanwijzingen geeft voor onze wandel. En mogen we dat doen te allen tijden in diepe afhankelijkheid van u, in ootmoedigheid en in zachtmoedigheid. Vader, die vrede, daar gaat het om, de vrede van de verzoening, dat we die bewaren. Dank u wel dat we zo deze avond van u mochten ontvangen en dat u ons daarin de genade wilde geven en ook de mogelijkheid om dat te kunnen uitzenden. Dat kunnen we nog steeds in alle vrijheid doen, Vader. We weten niet hoe lang dat nog kan. Maar dank u wel dat u het nog steeds geeft. En Vader, we zien op naar u ook daarin in afhankelijkheid. En mag het verder, ja Vader, verder zijn we te allen tijden voor uw rekening. Ga met ons als we van hier weer gaan. Ook in de komende dagen bent u nabij. En ja Vader, leven we weer toe naar de volgende ontmoeting met elkaar. We danken u daarvoor en we danken u voor alles wat u geeft. En wilde geven en nog zult geven. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.